Maar waarin we zitten, dat is boven, binnen en buiten. Boven betekent onze relatie met de Heer, waar alles vandaan komt. Binnen betekent de relatie die je met jezelf hebt, naar de Heer toe. En vanuit die relatie kunnen we de wereld bereiken. Waarvan Paulus zei van, het is de liefde van God die ons dringt. We kunnen niet anders. Het filmpje laat ook een beetje zien waar we naartoe willen. Van waar sta jij in het leven? En zeg je ook, hier ben ik. Te midden van een wereld waarin we heus reële vragen mogen stellen van waarom, waarom, waarom. En ook de vraag kunnen stellen, waar bent u dan? Wat doet u dan? Want we willen graag dat God wat doet. Maar God wil dat hij dat kan doen door jou heen. En in de mate dat jij gehoorzaam bent, gebeurt er ook wat. Waar ben jij? En kan je zeggen, hier ben ik. Dat kan zich op allerlei manieren uiten, weet je wel. Het laatste wat we willen is daar een schuldvraag van maken van, ik moet wat gaan doen. Maar ik hoop dat je iets van het hart van God herkent in wat we presenteren. Een man die dat ook ontmoette was Mozes. En daar gaan we vandaag over hebben, die geconfronteerd werd met zijn eigen zelf. Vorige week hebben we het gehad over de roep van boven. Een God die roept, wie zal ik zenden? En het antwoord van, hier ben ik. Maar wel de heiligheid van God en hoe God zich daarin presenteert. Vandaag wil ik meer doorgaan naar, maar wat heeft het nou voor effect op ons binnenste? Wat gebeurt er met ons hart als we werkelijk gaan zeggen, hier ben ik? Of als we op de drempel staan om dat antwoord te gaan geven? Dus willen we kijken naar de roeping van Mozes. Dit is het plaatje wat erbij hoort. Zoals dat dan in zondagsschoolboeken staat. Zal wel ongeveer de waarheid zijn. Ik heb er altijd wat moeite mee, want ik zou dat liefst naar Rotterdam in 2009 willen vertalen. Maar hier zijn geen braamstruiken midden in de stad die branden. Maar misschien wel een gebouw, een plek waar christenen samenkomen, een plek waar God zich wil laten zien. Dus laten we eens gaan lezen. Je kan meelezen van je blaadje of even van hier vandaan. Zometeen komen er wat meer dingen dat je mee kan werken. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. En ik vind deze zin erg mooi. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Overigens, even een kommaatje. Dit is zo moeilijk. Hoe riep God dat? Riep God met een verheffende stem, Mozes, Mozes? Of riep hij, hey Mozes, Mozes? Niemand weet dat. En ik denk ook dat God tot ons spreekt, ieder zoals we dat zelf nodig hebben. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Siwieten en de Jebusieten. En je mag het ook zeggen, de Parasieten. Vers 9. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Het is een hele interessante geschiedenis. En die wijkt echt niet af van zoals God jou en mij ook ontmoet. Niet bij een braamstruikje, maar wel dezelfde dingen die hij zegt. God openbaart zichzelf en dan vraagt hij eigenlijk een respons van ons. Dus laten we uit het eerste stukje een paar dingen halen die we als les eruit kunnen halen. Allereerst staat er dat Mozes gewoon was de schapen te woeden. Hij was dus gewoon bezig zijn werk te doen. Als God iemand uitzoekt, dan gaat hij niet kijken van wie zit er op de Bijbelschool. God kijkt ook niet van wie is de trouw in de dienst. God kijkt ook niet naar allerlei religieuze aspecten die wij misschien wel als kwalificaties tonen. Maar God zoekt iemand die gewoon zijn werk aan het doen is. Mozes, die was de schoonzoon inmiddels geworden van Jethro. Jethro was een Midianitische priester. Wij nemen gevoeglijk aan dat die Midianitische priester dus op een of andere manier ook God diende, maar dat is maar de vraag. Misschien diende die wel een heidense God. Hij zat echt niet in een cultuurtje waarin nou de religie of de God van Israël zo zichtbaar was. Integendeel zelfs, hij was gevlucht uit Egypte, is dan in de woestijn terechtgekomen, trouwt daar een vrouw van de dochter van de Midianitische priester en is dus ver weg van waar hij wezenlijk zijn moet en doet gewoon zijn werk. En in dat doodgewone ontmoet God jou en mij ook. Dat is het eerste. Tweede is, God wekt onze nieuwsgierigheid om zijn grootheid te laten zien. Mozes die ziet die brandende braanstruik en die ziet dat die struik niet verteert. Dus hij zegt, ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens bekijken. In feite zegt hij, wat is daar nou aan de hand? Dat is raar. Wat gebeurt daar? Dus God doet soms dingen in het leven. En dat kan van alles zijn, waardoor mensen zeggen van, hé, daar ga ik ook eens naar kijken. Dat kan een concert zijn van Delirius, dat kan een EO Jongerendag zijn, dat kan een blad zijn, dat kan deze kerk zijn, het kan jou zijn. Ooit nagedacht dat iemand op je werk denkt van, met die vent of met die vrouw wil ik eens kennis maken. Die heeft iets wat ik niet heb. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel in Grothuis eens van dichterbij bekijken. En dat ze met je in contact willen komen en gewoon willen weten, wie ben jij nou eigenlijk? Wat heb jij? En dat dat misschien wel het eerste contact is waarin je de grootheid van God mag laten zien, zoals die dan in jouw leven heeft plaatsgevonden. God wekt dus nieuwsgierigheid bij mensen op, zodat ze op onderzoek gaan en uiteindelijk bij hem terechtkomen. Het is vanuit die grootheid, dus God laat zijn grootheid zien en dan zegt hij, kom niet dichterbij. Daar kan je ook nog hele preken uithalen, maar dat voor een ander keertje. Dan in die grootheid, dus als God zijn heiligheid laat zien van Mozes, wees voorzichtig, kom niet dichterbij, want het is heilige grond, laat God wel zijn hart zien. En het is jammer dat in christelijke kringen we vaak veel aandacht geven aan die heiligheid van God en wat minder aan wat zijn hart zegt. In die heiligheid van God openbaart God zijn hart. En dan zegt hij, ik heb gezien hoe ellendig, ik heb gehoord over de jammerklachten, ik weet hoe ze lijden. God weet van jou en van mij. God weet waar jij zit. Maar God weet ook waar je buurman zit. Hij weet ook waar deze wereld zit. Als ik dat mag lezen, vandaag aan de dag zou ik zeggen, ik heb gezien hoe ellendig het voor de Rotterdammers eraan toe zijn. Ik heb hun klachten gehoord. En ik heb gezien waardoor wie ze onderdrukt worden. En ik weet hoe ze lijden. Ik vertelde het van de week op onze groeigroep, of de binnengroep van. Ik vind het wel eens leuk als ik met Joke in Rotterdam aan het winkelen ben. En soms heb ik minder zin om in de winkel maar eindeloos te zoeken naar iets. En ga ik het liefst in de Koopgroot. Ga ik vaak aan de buitenkant staan van de winkel. En dan kijk ik naar de mensen die voorbij gaan. En dan probeer ik van 10 gezichten te tellen hoeveel er glimlachen. En vaak moet je verder dan 10 tellen, meestal. Wie is gelukkig? Hoeveel stelletjes zie je die gelukkig met elkaar optrekken. Een enkeling zie je, dat zijn meestal de verliefde paartjes. En soms zie je een ouder stel. Inderdaad, van die zijn gezellig met elkaar weg. Maar het merendeel jaagt. Merendeel is gejaagd. Merendeel kijkt chagrijnig. Merendeel wil zijn doel hebben van die dag. En dat heet dan gezellig naar de stad gaan. En als je dat met de ogen van de Heer doet, dan zie je dat de stad ongelukkig is. En vraagt God aan mij een antwoord. Let op wat God dan nog zegt. God is niet zo dat hij zegt, ik heb het gezien, ik heb het gehoord en ik weet het en ik zit hier hoog in de hemel en jullie bekijken het maar. Maar God zegt, en daarom ben ik afgedaald. En ik hoop dat je dat vanmorgen in ieder geval oppakt. God ziet het, God hoort het en God weet het. En zijn reactie is afdalen naar de mensen en naast de mensen gaan staan. Dat is zijn tactiek. Dat laat hij expliciet zien in het leven van Jezus. Jezus is Gods zoon. En komt en gaat naast de mensen staan. Hij werd een vriend van hoeren en tollenaars genoemd. Kan je nagaan waar die was? Hij was op die plek om die mensen te ontmoeten. En niet één van hen veroordeelde hij. Nooit. Wij religieuze mensen doen dat wel eens. Die groep is fout, die zijn fout en die doet het niet goed. En oh, dat mag je niet. Ik hoor Jezus dat nergens zeggen. De enige mensen die Jezus wel eens veroordeelde waren de religieuze leiders, waarvan die zei, jullie houden de mensen verkeerde waarden voor. Jullie onthouden hen het koninkrijk, want dat is ook aan hen gegeven. En daar was hij boos over. De plek die jij in de maatschappij mag innemen is een plek van het koninkrijk. En daar dient een kerk zich op te richten. En Jezus was vriend van zondaars. Hij stond naast de mensen. Hij omarmde ze. En hij leidde ze uit hun ellendig bestaan. Net zo goed als dat Mozes de taak krijgt een heel volk uit te leiden. Vanuit zijn grootheid toont hij zijn hart. En dan laat hij zijn manier van werken zien. Daarom ben ik afgedaald. En dan in vers 10 zegt hij, en daarom stuur ik ook jou. God vraagt niet van ons een taak. God vraagt niet van jou, oh, nou moet je die en die bediening hebben. Iedereen die denkt dat hij een bediening heeft, of het nou voorganger is, of dat je hier de evangelist in de gemeente bent, of dat je de penningmeester bent, of wat je ook maar hier doet. Op het moment dat we die bediening definiëren als dat is mijn taak, zou je ontdekken dat het ook je grootste frustratie wordt. Want dat is niet wat God vraagt. God vraagt, wil je naast mensen gaan staan? Is dat het hart wat je beweegt? Zoals Paulus zegt, de liefde van God dringt ons. Mijn positie als voorganger dringt me niet. Het is de liefde van God die me moet dringen om te doen wat ik hier doe. En niet omdat ik de voorganger ben. Hou je nog van mensen? Rommel heeft me die les een keer heel hard geleerd. Ik had een keer een probleem in mijn vorige gemeente. Daar ga ik nou maar niet op in. Maar uiteindelijk kwam ik in Los Angeles bij hem op visite. En toen zei hij, Henk, onthoud één ding. Straks kom je voor de Heer en zijn troon te staan. En dan zal God niet zeggen, heb je de goede studies gedaan? Heb je de gemeente goed geleid? Heb je gezorgd dat de gemeente financieel goed draait? Enzovoorts, enzovoorts. Hij zal maar één ding vragen. En dat is, wat heb je met mijn mensen gedaan? En dan heeft hij het over mensen die niet bekeerd zijn of net bekeerd zijn. Wat heb je met ze gedaan? En het enige antwoord kan zijn, heb je mijn liefde laten zien? En het is een beetje eng als prediker om te zeggen dat ik niet kan zeggen, Heer, ik heb ze die en die lessen toch doorgegeven. Dat voldoet niet. Heb je ze lief gehad? Hou je van de mensen die ik je geef? En laten we eerlijk zijn, sommige mensen die op je pad komen zijn gewoon niet makkelijk om van te houden, toch? Sommige mensen zijn niet makkelijk om van te houden. En ik heb net zoals jullie de neiging de mensen die ik makkelijk vind om van te houden, om die op te zoeken. Maar dat zijn meestal bekeerde christenen. Maar die ettenbult op het werk, de klazen in ons leven, de figuren die het ons lastig maken. Ooit nagedacht dat Jezus iemand was die zonder zonde leefde? En dat hij in zijn heiligheid zoals hij was, vrienden kon zijn van hoeren en tollenaars. Dat is voor mij verbazingwekkend. Hij ging er niet in mee, maar was wel vrienden van ze. Dus hij laat zijn manier van werken zien. En dan zegt hij, ik wil dat jij precies eender handelt. Daarom stuur ik jou naar de farao. Daar verbind ik een conclusie aan. En ik denk dat we die centraal moeten zetten vandaag. Zolang we Gods hart niet begrijpen of pakken, weet je wel, is de kans groot dat wij zijn aanpak ook niet volgen. Ik vind het zo mooi in die video dat die meid bovenop die gebouw zegt van I don't get it, I don't see it. Hoe werkt het nou? Als u God bent, waar bent u dan? En om dan de slag te kunnen maken van ik snap hoe u werkt via mensen. Dus er is geen andere respons dan te zeggen hier ben ik ook. Gebruik mij maar. Er zijn wel andere mogelijkheden, maar ik zou ze niet aanraden. Maar de kans is ook groot dat we zo'n respons geven van hier ben ik, Heer, vanuit religieuze overwegingen. Oh, het is zo goed om in de godsdienst bezig te zijn en ik moet mijn taak hebben en ik moet mijn bediening hebben. En je eigen ego gaat dan meespelen. Want als dat meespeelt, ben ik bang dat je Gods manier ook niet doet. Het allerbelangrijkste is dat we doorhebben hoe God het doet en waarom God het zo doet. Dus zolang we Gods hart niet begrijpen, dat hij verlangt naar mensen, dat hij uitkijkt naar mensen, dat hij weet. En dat hij het gehoord heeft en gezien heeft. En dat hij dan niet zegt van nou een groot plan, maar dat hij zegt en daarom ben ik afgedaald. Daarom doe ik een stapje naar beneden. Niet vanuit de Otenne-houding. Jezus werd gewoon mens. Een van ons. Een mysterie. Iets waar je bewogen van wordt. Dat die almachtige, heilige God niet zegt, hier heb je een setje regels. Als je dat doet, kom je in de hemel. Maar dat hij zegt, ik kom naar jou toe en ik word een van jou. Ik word een Griek met de Grieken, een Jood met de Joden. Noem het maar op. Ik ben een van jullie. Maar zonder te zondigen. Dus niet mee te gaan in de zonde die mensen doen. Maar wel naast ze gedaan staan. En het meest droevige en de grootste uitdaging voor de kerk van vandaag is dat we de kerk van vandaag de naam heeft zondaars af te wijzen. Keihard. Met die mensen willen we niks te maken hebben. Die horen niet bij ons. En dat we zeggen, pas als jij verandert mag je bij ons horen. Terwijl Jezus zei, nee, jij bent wie je bent, ik kom naast je staan en ik hoor bij jou. En ik geloof dat door mijn invloed jij gaat veranderen. Zo werkt God. En als we dat niet pakken, staat de deur open voor een religieus leven met al zijn wetticismes. Ik heb bij mijn werk vaak die discussies van hoe werkt het nu? En dan kan je altijd vragen, en Henk, mogen ze dan bij jou aan het avondmaal? Nou, dat is de meest domme vraag die je bij mij kan stellen. Hoe bedoel je? Bedoel je dat avondmaal voor geselecteerde mensen is? Ik dacht dat het avondmaal voor zondaren was. We belijden bij het avondmaal dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Dus hoe bedoel je, welk diploma moet je meenemen? Ja, maar als iemand nog niet echt gelooft. Nou, als iemand de stap neemt om samen te gaan bidden dat Jezus voor je gestorven is, is die verdraaide en op weg, zeg. Dat is toch fantastisch? Hoe kan je dat onthouden? Je onthoudt het koninkrijk van God aan mensen. En dan breekt mijn hart. Ja, maar hoe doe je dat dan met lidmaatschap? Deze kerk bestaat al 10 jaar en weet nog steeds niet hoe ze het lidmaatschap moeten doen. Want wij gaan naast mensen staan en mensen horen bij ons op de dag dat ze binnenkomen. En natuurlijk, we hebben die adressen nodig of zo. Dat is administratief, moeten we wel wat doen. Maar ik geloof dat Jack mij vroeg, heb jij adressen en zo? Ik zei, ik zou niet weten wie ze heeft. Weet je wel? Nou, daar moeten we wat aan doen. Dat is puur administratief. Maar de mensen die hier komen, zijn onze mensen. Je hoort bij ons. Ik zie vandaag een gast zitten. Eerste keer in onze dienst. En op de dag dat hij hier binnenkomt, het moment dat hij binnenkomt, hoort hij bij ons. Willen we graag naast je zitten. Maak je deel uit van ons. En we hebben niet een checklist van ben jij, doe je, noem maar op. We willen Gods hart volgen, ook in deze gemeente. En ik hoop dat je de amen op kan zeggen. Dus die aanpak moet eerst je hart raken. Dat moet iets in je hart worden, zodat we ook kunnen volgen. Dan krijgt hij een opdracht, een hele simpele opdracht. Ik heb erachter gezet maar, want er komen natuurlijk wel dingetjes bij. Laten we eens verder lezen. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar jullie toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd: ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanieten, Hetieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en de Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden. Misschien moet ik dat laatste vers nog een keer lezen. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden. Dan gaat hij verder. En dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is. En vraag hem toestemming om 3 dagreizen verder woestijn in te trekken om de Heer jullie God offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Israël en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten en dan zal hij jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Die opdracht lijkt eigenlijk heel simpel. Zeker als je hem oppervlakkig leest. Hey, dit moet je doen, Mozes, en dan komt het allemaal dik voor elkaar. Toch ligt het niet zo simpel. De opdracht lijkt wel simpel, maar er komen toch wel wat dingetjes naar boven die dan bij ons gaan spelen. Allereerst heeft Mozes een probleem. Wie is God? Is dit de God van Jethro? Is dit de God die ik vroeger diende in Egypte, waarin ik een opgevoed ben? Is dit de God van de christenen? Is dit de God van de islam? Is dit de God van de hervormden? Is dit de God van de baptisten? Wie is God? Is dit de God van Church on the Way? Wij hebben een enorme behoefte om een scherp afgetekend beeld van God te hebben, waar wij ons comfortabel bij voelen. Op het moment dat God zich openbaart en het wijkt af van ons kader, worden we zenuwachtig en betichten we de ander dat hij niet goed weet wie God is. Alsof jij dat wel weet. Wie van ons kan God meten? Wie weet hoe groot God is? Dus dat is iets wat wij met ons meedragen. Wij willen aan God een naam geven, een naam die wij kunnen verdedigen. En daar kom ik straks nog wel even op terug. En dan antwoordt God: ik zal er zijn. Ik vind de vertaling in het NBV, ik zal er zijn, niet zo sterk. De NBG en de Statenvertaling zeggen gewoon: ik ben. Maar in dat ik ben is ook: ik zal er altijd zijn en ik ben er altijd geweest. Als God zegt wie die moet zijn, kan je, omdat God God is, kan die zich niet vergelijken met goden of afgoden. God heeft geen enkele behoefte om te zeggen: ik ben groter dan het materialisme. Ik ben groter dan Boeddha. Ik ben groter dan, en dan kan je van alles opnoemen. God is God en is zelf-existent. Dat is even wat moeilijke dingen. Er bestaat buiten God niets. Dus God heeft ook geen verdediging nodig om zijn bestaan vast te zetten. Dat is even wat moeilijk om dat even te pakken. Maar God is God. God hoeft ook niet te bewijzen dat hij God is. God is zo groot dat het jouw bevattingsvermogen te boven gaat. Je kan God niet in een doosje stoppen. Niet in een baptistendoosje, niet in een evangelisch doosje, niet in een Church on the Way doosje, niet in een islamitisch doosje, niet in een christelijk doosje. En ik zeg met opzet even die andere dingen erbij. Hoe kan je God dan leren kennen? Heel simpel, omdat hij afgedaald is in de persoon Jezus Christus. Als je Jezus ziet, zie je God. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En daarom is Jezus de cruciale figuur om God te leren kennen. En daarmee is God nog steeds groter dan wat wij van Jezus kunnen zien. Maar in Jezus snappen we hem. En in zijn woorden snappen we hem ook, want dan zeggen we: hij is afgedaald, dat zegt hij tegen de Egyptenaren. Maar dat doet hij in Jezus ook. En dat doet hij in de kerk ook. De kerk die afdaalt naar de mensen. Die er is voor de ander. En dat doe jij ook. Als je afdaalt naar je buurman. omdat je hoort dat de buurvrouw ziek is en je zegt, zal ik dan vanavond voor jullie koken? Dan hoef je daar geen zorgen over te maken, dan kan je lekker voor je kinderen zorgen. Dan ga je naast iemand staan. Ja, ze zien me aankomen. Ik denk dat ze je graag zien aankomen. En misschien dat ze daarna zeggen, dat wonderlijke verschijnsel wil ik wel eens dichterbij bekijken. Mogen we eens een keer praten? Waarom doen jullie dat? En dan komt er een opening. Ik zal er zijn. God is God. En God is groter dan wij ons maar kunnen voorstellen. God is niet te vergelijken en zeker ook niet te beperken. Jouw beeld van God is een beperkt beeld van God. Dus verheerlijk dat beeld niet. Ik heb neergezet, je kunt God niet downsizen. Tegenwoordig wordt alles gedownsized, hè, vanwege economie en noem maar op. En je koopt een kleinere auto met meer luxe. En dan, comfortabel blijft natuurlijk bovenaan staan, maar een iets kleinere auto met meer luxe. En dan wordt alles gedownsized. Motortjes worden wat economisch gemaakt, zodat ze zuiniger zijn. Nou, dat kan je met God niet doen. God wordt sowieso niet zuiniger. God is overvloedig. God is steeds meer openbarend. En weet je? Zeker het laatste jaar word ik steeds meer verliefd op die God. De God die groter is dan wat ik mezelf kan voorstellen. En ook die ruimte te laten ontdekken. Dat openbaart zich op allerlei manieren. Ik heb een keer een christelijk gereformeerde predikant ontmoet in Israël. En daar is wat gebeurd. Ik zag in die man Jezus, in zijn ogen hetzelfde als wat ik heb beleefd. Terwijl zijn tradities en manier van kerk doen en zijn theologie, nou nee, ik geloof niet dat we daar elkaar echt kunnen ontmoeten. Maar in Jezus wel. En ik maak dat vaker mee op allerlei gebieden. Ik denk ook dat God groter is en dat we een groot beeld van God moeten hebben, willen we deze stad kunnen bereiken. De uitdaging van Mozes is het heel simpel. God vraagt gewoon dat je aan de mensen vertelt wat het plan van God is voor hun leven. En God vraagt aan jou om dat te doen vanuit je eigen godservaring. Ga naar de mensen, zeg dat je mij ontmoet hebt en zeg tegen hun dat God gezien heeft wat voor ellende ze leven. Dat is alles wat je moet doen. Dus zeg dat je zelf God ontmoet hebt en zeg wat Gods hart voor mensen is. Meer hoef je niet te doen. Nou is dat wel eens moeilijk, want als iemand geen nood heeft, valt er weinig te zeggen, God heeft je ellende gezien. Dus moet je vaak wachten op die opening. En kan je gewoon gaan vertellen van, dit is mij ook overkomen. Ik heb van de Heer gehoord. Zo heb ik Jezus Christus ontmoet in mijn leven. En vertrouw God er maar dat hij er zijn zal, want dat is zijn naam. En daar loopt het ook bij ons altijd spaak. We vertrouwen er niet echt op dat God met zo'n klein getuigenisje van mij, dat hij dat zal bevestigen. Het gaat nog een stapje verder. En dan, zegt hij, moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Ja, Mozes zegt de route, dat brengt niet aan. De koning van Egypte, die heeft mij op zijn lijstje staan van de meest gezochte man ter wereld. $1 miljoen op zijn hoofd. Ik hoor tot de as van het kwaad. Ik ben een terrorist in zijn ogen. Dat is zijn voorgeschiedenis. En dan zegt God, en dan moet je daar naartoe gaan. Je moet de vijand aanspreken. Nou, hier zie je het wonderlijke van een christelijk leven dat effectief is. Naar de mensen toe wil God dat we zijn liefde laten zien. Naar de autoriteit, en dat bedoel ik niet de maatschappelijke autoriteit of politieke autoriteit, naar de machten die achter mensen zitten, ben je verplicht geestelijke strijd te doen. Dus je komt iemand tegen en je weet dat hij last heeft van alcohol of wat dan ook. En misschien wel alcoholist is. Daar zit een macht achter. Kunnen we zo iemand brengen naar een kliniek of naar een geestelijke therapie, dat hij van zijn verslaving afkomt? Daar zit de geestelijke strijd. En dat red je niet met afwijzing door te zeggen dat hij slecht is. Misschien kan je iemand zover krijgen door hem te omarmen en hem te helpen die stap te maken. Dus maak altijd een verschil tussen wie de mensen zijn. Mensen zijn nooit je vijanden, dat kan ik wel 100 keer zeggen. Maar weet wat de machten zijn die erachter zitten. Hij moet de vijand terug toetreden in de naam van God, zodat het volk losgelaten wordt. En dat gebeurt ook als we geloven dat God er ook zal zijn. Dus je hebt iemand en je ziet dat er machten aan de hand zijn, dat iemand vastgehouden wordt in een leugen of wat dan ook, dan doe je in gebed je geestelijke strijd. En eis je personen op in de naam van Jezus. Dat doe je in je binnenkamer, dat hoeft niemand te weten. Maar naar de mensen toe handel je in de liefde van God. Hoe is Jezus omgegaan met zijn discipelen? Vissers, dokter, tollenaar, Matthäus. Ik lees nergens dat hij de geesten confronteert. Hij zegt, volg mij. En wij zeggen dan, nou, toen volgden ze Jezus. En vanaf dat dag waren ze natuurlijk ineens heilig, hè? Dat is helemaal niet waar. Ik denk dat Jezus heel vaak alleen ging en dat hij voor zijn discipelen bad. Heer, wilt u dit bij Petrus oplossen? En dan krijg je confrontaties met Petrus. Nee, Petrus, je hebt het nog niet goed gezien. Nee, Petrus, het zit zo. Heer, wilt u dat en dat in zijn leven doen? En dat is een geheim leven wat je voordoet in de geestelijke strijd. En daarom is gebed zo uitermate essentieel. En dan zegt God, ik beloof je dat ik je zal zegenen. Ik heb daar nog even neergezet, dat vind ik wel leuk. Ik. Ik geloof dat de Heer wel betrokken is. Ik geloof wel dat hij weet wat hij zegt. Ik weet. Ik zal. Het is mijn volk. God is behoorlijk betrokken. En als je daar instapt, kan je niet anders dan dat je de zegen ook gaat ontvangen, hoe die er ook uitziet. Maar er is een probleem. Dat probleem is mijn hart. Binnen. Hier in Henk Rothuizen zit iets wat arglistig is, weerbarstig is, tegendraads is, wat rebelleert. Rebelleert tegen dat doen wat God zegt. Het gevaar is namelijk dat je in dit leven de normale gang van zaken van het leven normaal gaat vinden. En dat we het koninkrijk van God vreemd vinden en tegendraads. Maar in Gods ogen is het koninkrijk van God normaal en is deze wereld tegendraads. Dus als de weerstand is naar datgene wat God in ons leven zegt, moet je goed nadenken waar de weerstand vandaan komt. En heb je een zacht hart nodig, wat inderdaad kan gaan luisteren. Laten we eens gaan lezen waar Mozes tegenaan loopt. Weer maakte Mozes een bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heer vroeg, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, maar de Heer zei tegen hem, grijp de slang bij zijn staart. Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De Heer zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, aan jou verschenen is. Ook zei hij, steek je hand eens in je kleed. Mozes deed dat en toen hij zijn hand er weer uittrok, zat hij onder de uitslag. Hij was sneeuwwit, melaats, lepra. Steek je hand nog eens in je kleed, zei de Heer. Mozes deed het en toen hij zijn hand opnieuw eruit trok, zag hij er weer uit, net zo uit als de rest van zijn huid. Als je niet geloven en zich niet door de eerste wonderteken laten overtuigen, zei de Heer, dan zullen ze zich wel laten overtuigen door het tweede. Maar zijn ze door geen van beide wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten. Het water zal op het droge in bloed veranderen. Maar, Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Daar kan ik amen op zeggen. Dat is altijd zo geweest, kan ik ook amen op zeggen. En daar is geen verandering in gekomen, daar kan ik geen amen op zeggen. Nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt, ik kan nooit de juiste woorden vinden. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je woorden in je mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt toch een broer, de Leviet Aaron, zei hij. Ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal bij je blij zijn je te zien. Vertel hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. Jij zult zijn God met een kleine re zijn. En neem de staf in je hand, want daarmee moet je de wonderen doen. De roep van binnen is een roep om te kunnen spiegelen. Is een roep om in je eigen hart te kunnen kijken en dat uit te worstelen met de Heer. Wat speelt er in mijn hart? Onszelf onder ogen kunnen komen. En ook daarin komt God je tegemoet. Ik heb al eerder gezegd, Jack die had vanmorgen een beeld van... We leven in een wereld vol met manipulaties. Iedereen manipuleert iedereen. En we doen zelf hard mee. Het moeilijkste is natuurlijk altijd van jezelf te onderscheiden waar jij manipuleert. En daarmee te kappen. Het is niet zo moeilijk om te zeggen waar mensen manipuleren. Dat zien we allemaal wel. Als het zo is dat deze hele wereld manipuleert en we leggen zoveel woorden aan woorden van mensen, hoe weet je dan dat je manipulatievrij iets doet? Dat kan alleen uit een relatie met God zelf komen. God zelf die tot jou spreekt. God die je hart overtuigt. En dat je weet dat dat je hemelse Vader is die tot je spreekt. Van God horen en kunnen horen. Van God horen en meer van hem kunnen horen. Je barrières overwinnen die het horen naar God blokkeren. Janneke zei dat ze met de dochtertje in de winkel was. En dat dochtertje liep natuurlijk achter eraan. Ineens was het dochtertje kwijt en die stond al bij de kassa met twee boontjes in de hand of zo om af te rekenen. Maar moeder had een grotere boodschappenlijst. Wij nemen soms ook de korte weg. Snel naar de kassa, want ik heb wat ik nu hebben wil. Terwijl God een hele boodschappenlijst met jou aan het uitwerken is. En dan pas bij de kassa wil komen. Dat geduld om bij God te komen en te vragen, Heer, wat speelt er in mijn hart? Waarom heb ik hier weerspannigheid? Waarom voel ik weerstand? Waarom kan ik niet mee? Wilt u tot me spreken? Bij Mozes waren dat er een paar. Ten eerste was de angst en ongeloof. Ze zullen vast niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Laten we bij die laatste eens beginnen. Stel dat mensen zeggen, God is helemaal niet aan jou verschenen. Wie zijn probleem is dat? Is dat jouw probleem? Nou, ik dacht het niet, want hij is wel aan me verschenen. Ik ken God. Is het probleem van de mensen die dat tegen me zeggen? Oh, een beetje. Maar uiteindelijk is het Gods probleem. Want als hij mij stuurt en mensen geloven me niet, dan heeft God toch een probleem. Pak je? Wij zijn soms bang en onzeker en ongeloof voor dingen omdat we ze op een verkeerd manier interpreteren. We kijken naar onszelf. Ze zullen me vast niet geloven. Ze zullen vast niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen. En die angstbeelden hebben we allemaal. God geeft jou en mij daarvoor een staf. En die staf is je geestelijke autoriteit. Een staf is iets waar je op leunt. Dus weten wie je bent in Christus is heel belangrijk. En waar je mee leidt. Je leidt je leven door de leiding die God je geeft. Dat kan de Bijbel zijn, dat kan van alles zijn. Dingen waardoor je leert. Het is de diepere basis van weten wie je bent en je relatie met God. En dat je terug kan trekken in gebed. En de geestelijke autoriteit kan toepassen die je hebt ontvangen. Dat is iets wat je leren moet. Als je ouder bent en je hebt kinderen, dan leer je heus wel bidden. En dan zou je dus ook een geestelijke strijd, daarin je strijd moeten strijden. Dit staan wij niet toe. Maar je blijft hopelijk wel lief doen tegen je kinderen. Tijd met en bij God doorbrengen en weten dat hij er zijn zal. En een diepe overtuiging dat als jij voor God uitkomt, dat het uiteindelijk Gods verantwoording is dat hij zich verdedigt. Pak dat laatste nou eens op. Je hoort van God en het is dus Gods een probleem om jou of niet, wel of niet te verdedigen. Dat is een waard als een koe. Als christenen dat nou eens werkelijk in praktijk zouden brengen, zouden discussies op televisie en radio en in de maatschappij er toch heel anders uitzien, of niet? Wat maken wij ons druk om de God die in ons doosje zit, om die te verdedigen? Terwijl het eigenlijk zijn probleem is om ons te verdedigen. Mensen als moeder Teresa en nog wel een paar andere mensen ook, maar moeder Teresa kan je meer van lezen, vind ik daar een geweldig voorbeeld. Ze deed gewoon wat God van haar vroeg. En als journalist aan haar dingen vroeg, kreeg je altijd een raar antwoord. Omdat ze gewoon God niet zijn en God zichzelf liet verdedigen. Prachtig. Ze heeft veel boeken geschreven over Jezus. Mozes is daar nog niet mee klaar. Mozes zegt, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. Hier kom je heel dicht bij mij. Geen zelfwaarde. Onzekerheid. Of te weinig zelfwaarde. Negatief over jezelf denken. Ieder van ons heeft daar last van. En ik zou zeggen waarom ik dat durf te zeggen. Iedereen. Niemand durft te denken naar de waarde die God aan jou geeft. Als God openbaart hoe lief hij jou heeft, dat hij lol in jou heeft, plezier in jou heeft, dat hij naar je neigt en zegt van, kom op kind, spring op van vreugde, ik hou van je. Niemand van ons kan dat helemaal bevatten. Zo ja. Ja, God houdt wel van Henk. Ik denk altijd dat God meer van Joke houdt dan van mij. Want Joke is veel oprechter naar de Heer dan ik. Die ventileert de hart en daarmee is het gedaan. Dus God moet wel veel van Joke houden. Toch? Ik kom ook uit een gezin waar kinderen vergeleken werden. En dat zit nu, ik ben 60, nog steeds een beetje in me. Niet oppas, ga ik dat weer doen. God houdt veel meer van Jack Hayford, want die verstaat veel beter de stem van God en die doet veel meer dit en veel meer dat. Dat is absoluut leugens. God houdt van mij. En als God werkelijk tegen mij kon zeggen wat hij van me vindt, oh mensen, dan kruip je weg. Kom nou. Houdt u zoveel van mij? Heeft u zoveel plezier in mij? Dus we hebben allemaal een beetje gebrek aan zelfwaarde. Allemaal. Want in vergelijking met God durf jij niet van jezelf te zeggen dat je zo goed bent. Toch? Ik denk, misschien is er één uitzondering. Trotse mensen, die zullen misschien niet zeggen. Maar die zijn te trots om te erkennen dat ze niet trots zijn. Of dat ze trots zijn. De ellende van trots. Ik heb dit opgeschreven. We hebben allemaal een gebrek aan zelfwaarde als we kijken naar de waarde die God jou en mij toekent. Daarom blijf je groeien in je waarde als je God toelaat erover in je hart te spreken. Als jij die harde grond wil zijn die de druppeltjes van de Heer gewoon blijft ontvangen. Heer, zacht, maak mijn hart zacht. Lieve mensen, dat meen ik echt. Ik wens dat jullie dat allemaal iedere dag 3 keer per dag zouden bidden. O Heer, maak mijn hart zacht. Want je leeft in de maatschappij die je dwingt je hart voortdurend toe te sluiten. En als je hart zacht maakt, ja, dan komt de onzekerheid naar boven. Tijd doorbrengen met God. Je hart zacht laten maken. Zodat God in je hart kan spreken. Ik heb hier wat opgeschreven, luister maar. Er is denk ik geen groter gevaar dan dat je je eigen onzekerheid niet onder ogen kan zien en dan gaat camoufleren met religieuze evangelische boerka's. Op het moment dat je je eigen onzekerheid gaat bedekken, doe je exact datgene waarvan we andere culturen zeggen van nou, pff, Daar hebben we allemaal zo onze mening over. Of zou zulke dingen misschien wel symbolisch zijn? Wat voor boerka heb jij op? Mogen ze je ogen zien? Mogen ze je neus zien? Mogen ze je hart zien? Hoe ver gaan we erin? En zeker wanneer het onze eigen onzekerheid en onze gebrek aan zelfwaarde betreft. Dus God gaat ver als hij in ons hart begint te sleutelen. En daar is nooit verandering in gekomen. Ik kon vroeger niet spreken. Mijn vader was een begaafd spreker en ik had altijd angst voor mensen. Dus als ik voor meer dan 30 mensen stond, ging mijn stem overslaan. Bij tijd en wijle hoor je dat nog wel eens bij me. Ik heb de indruk dat de Heer dat me volledig van bevrijd heeft. En inmiddels heb ik zoveel ervaring dat ik daar wel overheen kan kijken. Maar ik heb altijd gebeden, Heer, laat het maar een klein beetje aanwezig zijn. Dat maakt me erg afhankelijk als ik ga preken om te bidden. Dus ik voel dat nog wel steeds. Ik denk niet dat het erg zichtbaar is. Maar het is altijd zo geweest. Maar let op wat hier staat. Dat is altijd zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij. Hoe vaak doen we dat bij God? Ja, hier heb ik altijd al last van. En nou zit ik in de dienst en nou is er weer geen verandering gekomen. Alsof wij af gaan meten hoe God het wonder bij ons gaat doen. Mozes mist dadelijk de oplossing omdat hij nog verder gaat. Als hij had gezegd, maar dan moet u mijn hart aanraken zodat ik wat makkelijker kan spreken, was hij hier een stap verder geweest. Maar hij blameert God, dat God niet direct op zijn termijn, op zijn manier, een oplossing geeft. Ik kan nooit de juiste woorden vinden, alsof dat het belangrijkste is wat er in het leven is. Hij gaat een stapje verder, maar Mozes hield voor. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt, maakt mij niet uit. Stuur maar iemand anders. Hij gaat afschuiven. Dat is de zonde van Adam. Adam schoof ook zijn verantwoording af. En dan wordt God boos. Heel boos. God wordt niet boos omdat Mozes God tegenspreekt. Ik hoop dat je dat even oppakt. God wordt niet boos, want Mozes is de hele tijd al aan het praten. Tegen God kan je alles zeggen. Zelfs de meest bizarre gedachtes. En dan zit hij niet op de troon en dan zegt hij, oh, wat een enge vraag stel je me nu. God weet al wat in je leeft. Dus zeg het ook. Heer, ik heb helemaal geen zin om Pietje te vergeven. Zegt de Heer, dat weet ik, daarom praat ik er ook met je over. En dan begint hij ook te spreken. Als wij zeggen, ga je hard maken. Waarom wordt God nu boos? God wordt boos omdat Mozes van de weg van God gaat afwijken, Heer, om zijn eigen verantwoording op zich te nemen. Stuur maar een ander. Oh, laat dat maar een ander doen. Dat doe ik niet. Heer, laat de voorganger maar gaan. Of laat Martin maar gaan. Dat is de evangelist hier. Maar ik niet. Ik doe niet mee. Als je God boos wil maken, moet je je eigen verantwoording afschuiven op een ander. Als je God boos wil maken, moet je van zijn plan dat hij jou wil gebruiken afwijken door te zeggen, nee Heer, niet ik, maar neem maar een ander. Dat is een aanklacht tegen zijn eigen schepping. En daar wordt hij een beetje boos over. Terecht. Nee Heer, stuur de voorgang of de evangelist maar, laat die het maar doen. Ik geef wel wat geld, dan lijkt het net of ik er goed achter sta. Dan heb ik het wel netjes gedaan. Nou, niet stoppen met geld geven, maar ook je verantwoording oppakken. Doen. Dan gaat hij een stapje verder. Dan zegt God, maar je hebt toch familie? Je hebt toch Aaron? Nou, dit stukje moet je even loskoppelen van alsof dat de oplossing is. Omdat Mozes hier kwetsbaar is, geeft God hem familie die, waar de oplossing in zit. Maar er staat, hij is al naar je onderweg. Dus blijkbaar heeft God voor dit gesprek al tegen Aaron gezegd, ga naar Mozes toe. In jouw bediening, En in het zijn wie je bent en wat je mag doen voor de Heer en in je integriteit van je hart. Dat hele binnen, dat is iets wat je privé met God doet. Maar God zegt wel, en ik geef je daarvoor een familie. Aarons, Mirjams in jouw leven. En dat heet in mijn woorden de kerk. Dat kan Church on the Way zijn of de kerk veel breder. Ik heb een geliefkoosde uitdrukking. Je moet relaties definiëren in je leven. Maar je moet ook weten wie God je gegeven heeft. Zodat God tot je kan spreken. Een van de meest dierbare dingen in deze kerk is dat wij altijd zeggen van, we beginnen de dienst eerst door naar God te luisteren. We zijn nu dik 10 jaar onderweg. Bijna 11 jaar. Er is nog nooit een dienst voorbij gegaan of God, dat God niet sprak. Altijd is hij er. Maar dat heeft hij ook net gezegd. Ik zal er zijn. En wij zeggen, vast een keer een zondag komen dat. Weet je wat, laten we dat dan, nou, als er minder mensen zijn, doen we het niet. Inmiddels is het zo traditioneel geworden dat we het bijna normaal vinden. Maar het was toch ook de normale weg? Het is toch normaal dat God spreekt? Het is abnormaal als God niet spreekt. Of niet? Jullie kijken me aan of we water zien branden. Het christendom zegt dat wij de enige religie zijn waarin we een persoonlijke God dienen. Een persoonlijke God is een God waarmee je kan communiceren. In het Oude Testament zegt God over en over, laat ons samen praten. De stem van God is te verstaan. Het is wel heel kostbaar, dus je moet er wel wat voor doen. En begin er alsjeblieft mee in je huwelijk, in je vriendschappen, in je relaties. En er is niks moois om tegen elkaar te zeggen, hey, dit lijkt me een goede weg. Ik denk echt dat dit de wil van de Heer is. En dan hoef je niet heel pinkstachtig te zeggen, de Heer zei, de Heer overtuigt. En spreek daardoor tot ons. Hij spreekt vandaag tot je in de preek. Hij spreekt vandaag tot je in de aanbidding. Hij spreekt vandaag tot je in het gebed. Hij spreekt straks tot je in de koffietijd. Afschuiven. God wijst op je familie, zodat je samen sterk bent. Maar neem wel je staf mee, zodat je de autoriteit niet verliest. Want die zou je moeten doen. Ik wil afsluiten. We zijn bezig met een serie boven, binnen en buiten. Volgende week gaan we verder. Dan gaan we naar buiten kijken. Want ook daar hoor je de roepstem. God roept jou en mij vanuit zijn heiligdom om zijn manier van werken te zien. Niet om in grote afstand van God te blijven, om te zien van hoe werkt God? Wat is zijn liefde? Als wij zijn hart niet begrijpen, dan is de kans groot dat we zijn aanpak ook niet volgen. Neerdalen naar de mens die gebonden is, naast mensen gaan staan. Mag ik het nog een keer zeggen? Mensen zijn nooit je vijanden. Nooit. Mensen zijn schaars, schepsels van onze almachtige God. De machten en demonen en culturen die overheersen, daar zitten de problemen. En daar bid je tegen. Maar mensen mogen we lief hebben. Onze verleiding is aan God een naam te geven en hem kleiner te maken dan dat hij werkelijk is. En dan gaan we met die God op de markt staan, alsof wij een product moeten verkopen. Mijn advies is, ga met een God die groter is dan jezelf op weg en laat hem verantwoording nemen voor waar hij voor staat. God staat ver boven alles. Hij vraagt ons te gaan en hem te vertrouwen dat hij er ook zal zijn en dat hij is. Maar dat daagt onze hart uit. Angsten, ongeloof, weinig zelfwaarde, ik ben niet goed genoeg, al die dingen komen naar boven. Maar als jij die eerlijk tegen de Heer zegt, dan zegt de God, en hier ben ik. God zit daar middenin. Behalve als jij je verantwoording afschrijft. Dat doe ik niet. Die verantwoording pak ik niet op. Dat is de enige plek waar God niet is. Ten slotte. God zegt, hier ben ik in een brandende braamstruik. Ons antwoord is, en hier ben ik. Maar Heer, ik heb zoveel problemen ermee of ik ben zo bang. En dan zegt God, en daar ben ik ook. Dus het hier ben ik is 2 keer van God en 1 keer van onszelf. Reden genoeg om te zeggen, hier ben ik, Heer. Ik vertrouw dat u er altijd zal zijn. Kan je de amen op zeggen? Dat wordt ook een standaardzin, hè? Kan je de amen op zeggen? Zo gaan staan en laten we afsluiten. Vader in hemel, allereerst willen we ons verbazen over de lange gesprekken die u met Mozes had. En daar moed uit putten dat u dat ook met ons doet. Als we onze harten zacht voor u houden en ook inderdaad dat gesprek met u aangaan. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. U bent de Ik Ben. U bent er al voordat wij komen. En als u uw grootheid laat zien en wij buigen onze knietjes en zeggen, dan ben ik hier, Heer. Hier ben ik. Dan zegt u, en wat er ook voor barrières voor je liggen, in die barrières zal ik zijn. Of dat nou problemen met je eigen ikkie zijn, tekortkomingen in je eigen karakter, in je levensstijl, in familieomstandigheden, kinderen, opvoeding. U, God, wil er zijn waar wij tegenstand ontmoeten. En vanmorgen, Heer, willen we dat omarmen. Maak ons mensen, Heer, die hun hart zacht houden voor u. En die u toestaan dat u sleutelt aan ons hart. En dat u ons dan toezingt. Ik ben een goed werk in jou begonnen. En ik zal het afmaken. Want ik heb zoveel plezier in jou. Laten die woorden in onze gedachten blijven hangen. Ik dank u daarvoor. U maakt uw werk af, want u heeft plezier in ons. Amen.